Ja, en uit dat woord gaan we heel veel lezen vandaag. Ik wacht heel even op de presentatie. Geen controversieel onderwerp vandaag, gewoon een heerlijk mooi. Op, komt hij zo. Kom aan Lennart, je kan het. Ik heb 28 september, het was voor de feesten, gesproken over de feesten, een overview gegeven over de feesten voor degene voor wie het helemaal nieuw is. We zitten vandaag eigenlijk op het eind van de feestencyclus, de allerlaatste dag. De achtste dag, ook wel genoemd. De najaarsfeesten staan helemaal in het teken van eigenlijk de tweede komst van Yeshua. Loofhutten is het feest van zijn aanwezigheid hier, zijn tent die hij zal opzetten onder de mensen. En de achtste dag is eigenlijk een beetje het feest van, nou ja, van het koninkrijk, van de eeuwigheid, wat daarna gaat komen. Wil je nou meer weten over die feesten, over de hele cyclus, dan raad ik je echt aan om die 28e nog even te luisteren en te bekijken. Er zit ook een PowerPoint bij, dus daar kun je ook al heel veel wijs uit worden. Ik wil het vandaag hebben over over iets wat tijdens dat koninkrijk gaat gebeuren. Echt een hele mooie profetie. Daar is die. Mag je gelijk naar de derde slide, Lennart? Die, ja. En dat is namelijk deze. Misschien bekend, misschien wat minder bekend. Jesaja 2, vers 2 tot 4. En die gaat zo. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Wie kent deze profetie? Ja, is best bekend, hè? En dat komt misschien omdat hij nog een keer in de Bijbel staat. Daar komt hij, Micha 4, vers 1 tot 3. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, zullen we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Hoe kan het nou dat deze er twee keer in staat? Bijna identiek. Wat denken jullie? Kracht van herhaling. Dat is de reden waarom die erin staat. Ja. De Heilige Geest, hè, denk ik. Die heeft zowel Jesaja als Micha. Ze leefden ongeveer in dezelfde periode. Ik heb hem een beetje erin gedoken. Van hoe kan dit nou? Hè? Komt dit misschien dan uit een ander boek wat ze allebei gepakt hebben? Nee, waarschijnlijk niet. Het zijn gewoon afzonderlijk hebben ze deze profetie gekregen. Waarom dat Heilige Geest het een heel belangrijk woord vindt. We gaan eens even kijken wat er nou precies staat. En ik pak dan even de versie van Micha. Maar wat ik zeg, het is echt identiek. Een paar woordjes na. Kleine woordjes. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan. Als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de huis. En dat de volken er naartoe zullen stromen. Het laatste der dagen zijn eigenlijk alle commentaren het over eens. Spreekt over het koninkrijk. Is de tijd straks. Yeshua is teruggekomen. En dan zegt de Bijbel, dan komt er een koninkrijk van 1000 jaar lang. En dat gaat over deze periode. Dus de tijd dat echt Yeshua regeert vanuit Jeruzalem. Yeshua spreekt er zelf al over. Hij haalt Psalm aan. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Als Yeshua teruggekomen is, dan zal die grote koning daar ook regeren. De berg van het huis van de Heer, die wordt ook genoemd. En die wordt een paar versen verder ook genoemd, want ik dacht, ja, welke berg is dat nou? Want er zijn zoveel bergen, hè? Rondom Jeruzalem, de plaatsen van Jeruzalem. Micha 4, vers 7 geeft ons een hint. En daar staat, en de Heere zal over hen koning zijn op de berg Sion. Van nu aan tot in eeuwigheid. Oké, dat is de berg Sion. Ik denk zelf dat het de Tempelberg is. Ik ga zo nog even een plaatje laten zien. Dat is namelijk de plek waar God ontzettend graag wil wonen. He, waar ooit de tempel ook heeft gestaan. Waar Abraham naartoe ging. Moria, om zijn zoon te offeren. Het is ook de berg waarover geschreven staat. Waar het volk Israël moet gaan offeren. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 12. Waar staat, maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen. Om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen. En daarheen komen. Het is ook de berg waar Rauna zijn dorsvloer had. En waar uiteindelijk de tempel werd gebouwd. Kun je lezen in deze twee teksten. Want Yahweh heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. En Sion, hè, wordt voor de berg gebruikt in de Bijbel, maar het wordt ook voor de stad Jeruzalem gebruikt. Dus je moet altijd wel even kijken in de context. Het wordt soms ook zelfs voor het volk gebruikt. Maar over het algemeen voor of de berg of de stad Jeruzalem. Maar het is heel duidelijk dat God deze plek heeft uitgekozen om te wonen. Zo zegt de Heer, Zacharia 8. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van waarheid genoemd worden. De berg van de Heer van de legermachten zal de heilige berg genoemd worden. Ja, dus die berg Sion, dat wordt de heilige berg straks. Ja, want het interessante is, die berg dus, die gaat dus vaststaan als de hoogste van de bergen. Ik heb ook heel veel commentaar op nageslagen. Wat betekent dat nou? Gaat die berg dan omhoog worden getild? Of, nou, eigenlijk zie je dus inderdaad twee mogelijkheden. Hè? Het kan figuurlijk zijn, hè? Dus daar gaan we zo naar kijken. Hè? Dat is, staat namelijk, bij hoogste van de bergen staat, in het Hebreeuws staat Rosh Heharim. Nou, Rosh, dat kennen we misschien wel. Hè? Dat is het woordje hoofd van de bergen. Hoofd, de belangrijkste van de bergen. Dus het zal straks zal het echt de belangrijkste berg worden. De belangrijkste berg op aarde. Het hoofd van de bergen. Dat betekent het sowieso. En dus deze berg wordt echt het middelpunt van de wereld straks, het geestelijke centrum. Maar gaat die ook echt verheven worden? Ja. Het is zo dat rondom Jeruzalem allerlei bergen zijn. Psalm 125 zegt het al. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Oké, maar welke bergen zijn dat dan? Nou, hier even een kaartje van Israël. En je ziet eigenlijk vanaf, weet iedereen waar Haifa ligt? Ja, dat is die punt daar, hè, links in de Middellandse Zee. Nou, daar zie je de schuin naar rechtsonder, dat is de Yisrael Valley, hè, waar de laatste slag van Armageddon zal gaan plaatsvinden, denken we. En daaronder zie je eigenlijk een bergrug. Hè, die loopt eigenlijk tot aan Beersheba ongeveer, hè, in de Negev-woestijn. Hier zie je hem nog een keer, een beetje 3D-achtig. He, dus dat groene, die groene doorsteek links, dat is weer de Yisrael Valley. En dan komt die bergketen zo, die loopt naar rechts. En dan heb je rechts onderin, daar zie je Beersheba liggen. Nou, op die berglug, daar ligt Jeruzalem. En dit zijn die bergen die dan ja, een beetje rondom Jeruzalem liggen. He, je hebt bovenin Mount Scopus. Wie is er wel eens op Mount Scopus geweest? Dan heb je rechts de Olijfberg, die is daar wel eens geweest. Kijk, dat zijn er al meer. Onderin Mount Corruption, wie is daar wel eens geweest? Ik denk dat het een Arabische wijk is. Maar, dus daar komen we niet zo snel. Maar, dan heb je Mount Ophel. Dat ligt net onder de Tempelberg eigenlijk. En daarboven de Tempelberg ligt Antonia Hill. En dan heb je Mount Sion. En die is wel interessant. Er zijn eigenlijk, Mount Sion is verhuisd twee keer. Eerst was Mount Sion de onderste in het midden. Die inderdaad. Toen is die verhuisd naar het hartje. Staat er niet bij in dit plaatje. Maar dat is, die naam heeft hij ook heel lang gehad. En nu, als mensen het nu over de berg Sion hebben, dan is het die berg links. En waarom? Omdat daar heel veel christelijke, dus ze denken ook dat daar het laatste avondmaal is geweest. Goed, volgens mij bedoelt God maar één berg Sion en dat is die daar waar het hartje staat. Dat is namelijk de plek waar hij gaat wonen en waar hij gewoond heeft, ook in de tempel. Die berg ligt dus iets lager, de andere bergen liggen wat hoger. Dus het zou zomaar kunnen dat die berg, die tempelberg, straks ook echt een stukje omhoog wordt geheven. Oh, hier heb je ze nog even inderdaad. Zie je, dus dit zijn die drie Sions. De eentje de stad van David, de andere berg. En nu, als christenen of organisaties het nu over Sion hebben, dan bedoelen ze meestal de linker. Nog een tekst die aangeeft dat het best wel zou kunnen gaan gebeuren, hè, dat Jeruzalem verheven zal worden. Zacharië 14, de Heere zal koning worden over de hele aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Heel het land zal als de vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven. Van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de hoekpoort van de Hananeeltoren af, tot aan de perskuipen van de koning. Gaaf, hè, het idee. Kijken we eruit. Bergen, even een intermezzootje, bergen zijn belangrijk in de Bijbel. Bergen is eigenlijk het punt waar hemel en aarde elkaar raakt. God daalt neer op de berg. Toen daalde de Heer neer op de berg Sinai, op de top van de berg. De Heere God riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Er was contact daar tussen Mozes en God. Bergen zijn altijd belangrijk geweest. Ook de plek waar eigenlijk heel veel tempels van afgoden en offerhoogten gebouwd zijn. Hè. Dat zie je ook terug in de Bijbel. In Koningen, Kronieken lees je dat heel veel hoogten waren, afgodenoffers werden gepleegd. De hoogten werden niet weggenomen door de koning die op dat moment aan de macht was. Het volk bracht nog steeds slachtoffers en reukoffers op de hoogte. Ook zette Jozia de afgodspriesters af die de koningen van Juda hadden aangesteld om op de offerhoogte in de steden van Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te brengen. Hier even twee voorbeelden. Bergen altijd gebruikt zijn om een plek te... Je ziet links is de Parthenon in Griekenland. Herkent iemand de rechter? Ja, het is de Gulpenerberg. Er staat dit beeld van de Maria en er staat ook heel groot boven. Maria is onze middelares. Er staan echt hele onbijbelse zaken staan erop. Ja, in de geestelijke wereld zijn die hoogten gewoon hartstikke belangrijk. 2004 is het puntje van de Vaalse berg is opgekocht door een goeroe van de transcendente meditatie, geloof ik. En heeft daar een hele ritueel gemaakt. En dus die kleine piekjes die wij dan hebben, die zijn ook allemaal in bezit van geestelijke machten. God laat zijn kracht zien door autoriteit over die bergen te tonen. Namelijk Psalm 90, al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Jesaja 40. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? De bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Nahum 1, de bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners. Ja? Er is er maar één die regeert over de bergen. En dat is God. We gaan even door naar Micha. Pak nog één stukje eruit. De volken zullen er naartoe stromen. Dat is echt mooi. Dit gaat er gebeuren. In die tijd, de volken gaan er naartoe stromen. Jeruzalem zal echt het middelpunt van de aarde worden. Mijn huis zal een gebedshuis zijn voor de volken. Het zal een plek van aanbidding zijn. Mensen verlangen daarnaar straks om in Jeruzalem te gaan aanbidden. Er zijn nu al mensen die gaan. Die willen graag naar Sukkot Hallel, Deborah ook. Het is al een voorafschaduwing van wat er straks gaat gebeuren. Jeremia 3, in die tijd zal men Jeruzalem de troon van Yahweh noemen. Alle heidenvolken zullen er samen stromen tot de naam van Yahweh, tot Jeruzalem. Ja, hoe zal dat eruit zien? Een beetje zoiets. Een wat recentere foto. Maar Jeruzalem gaat niet alleen het centrum van aanbidding worden, maar gaat ook het centrum van onderwijs worden. En dat wordt heel duidelijk in deze tekst. Gaan we naar het volgende vers, namelijk vers 2. En daar staat, vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. Zullen we zijn paden bewandelen? Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Wat ik heel mooi vind in deze tekst, de aanmoediging. Mensen moedigen elkaar aan, zeggen, kom, laten we opgaan. Laten we gaan naar Jeruzalem, laten we gaan naar de berg waar God woont. Het woordje opgaan is in het Hebreeuws ala. En daar kennen we het woordje alia van. Ik weet niet, wie kent het woordje alia? Ja? En alia is nu eigenlijk de term die gebruikt wordt om aan te duiden. Het volk Israël die nu op weg naar, die eigenlijk alia maakt. Die dus verhuist naar Israël. Maar het is een woord wat heel veel gebruikt wordt in de Bijbel. En ook voor deze situatie. Dat straks ook de heidenvolken. Dat wij als volken zullen opgaan. Wij zullen straks alia maken in die zin. Naar de berg van de Heer. Ja, het elkaar aanmoedigen proef ik ook heel erg in Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer ze tegen mij zeggen, we zullen naar het huis van de Heer gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heer. Dan zal hij ons onderwijzen. Zowel in de Joodse commentaren als in de christelijke commentaren is die hij maar één persoon, namelijk de Messias. Dus de Joden zien die hij als de Messias en christenen zeggen, ja, dit is Yeshua. Die gaat ons straks onderwijzen. En waaruit zal hij ons dan gaan onderwijzen? De wet, het woord van de Heer. Wet staat het woordje Torah. Dus Yeshua en zijn Torah. En voor Torah kun je ook breder pakken. Torah wordt ook vaak breder, wordt ook de Tenach mee bedoeld. Gods woord. Dat zal straks de hoofdattractie worden. Ja, in de top 10 zal straks niet meer de Heilige Grafkerk staan. Links of rechts de klaagmuur, maar Yeshua en zijn woord. Die zal op nummer 1 staan. Daar zullen echt, iedereen zal daarnaar verlangen, naar onderwijs. Nog een aantal teksten die dit bevestigen uit Jesaja 11. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Izir zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. De kustlanden, Nederland, maybe, zullen uitzien naar zijn onderricht. Tja. Ezechiël 37. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Hè, diezelfde periode. Voor hen allen zal er één herder zijn. En zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Ja, dus de Tora zal uitgaan uit Sion. Het is slecht nieuws voor de kerk. Hè? Voor iedereen die zegt, joh, die wet is afgeschaft. Want straks zal de Tora gewoon uitgaan uit Sion. En zal iedereen ernaar verlangen. En wat is dan het effect van Yeshua en zijn onderwijs? Dat is vrede. Wereldwijde vrede. Volgende vers van Micha. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken, vonden ze tot verre weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlogen zullen ze niet meer leren. Ja? Er zullen wellicht nog conflicten zijn of meningsverschillen. Maar die zullen niet meer uitlopen op gewapende conflicten. Hè? Want Yeshua gaat de volken vrede leren. De oorlog afleren. De Torah zal gebruikt worden om recht te spreken in al die situaties. Wordt ook bevestigd door Jesaja 51. Sla acht op mij, mijn volk, mijn natie. Hoor mij aan, want een wet zal van mij uitgaan en mijn recht zal ik tot rust doen komen, tot een licht voor de volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil treedt tevoorschijn en mijn armen zullen de volken oordelen. De kustlanden zullen op mij wachten en op mijn arm zullen ze hopen. Ik zal de strijdwagens uit Jeruzalem wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. Ik ga haar herstel en genezing bevorderen. Ik zal hen genezen. Een overvloed van duurzame vrede zal ik hen bekendmaken. Duurzaam zelfs. vrede, wereldwijde vrede. Die tekst, Jesaja 11, hebben we net gelezen. Ja, dus eigenlijk als wij bidden om vrede, hè, Psalm 122, dan bidden we echt voor deze tijd. Dan bidden we voor de komst van het koninkrijk. Dan bidden we voor de komst van de vredevorst. De komst van Yeshua, die echt vrede zal gaan brengen. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingval zijn. Rust in uw burchten. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Gewoon iets heel praktisch. Dan worden de zwaarden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Dus oorlogswerktuigen die worden omgesmeed tot agrarische werktuigen. Ja? Dus niks waarmee eigenlijk dood en verderf wordt gezaaid, worden gebruikt om trekkers en dit soort dingen te bouwen, hè, links onderin. Dat is echt een tank verbouwd tot een, dit is op een of andere agrarische beurs in Engeland. Er is een tank verbouwd tot een landbouwwerktuig. Hè? Dus eigenlijk om leven te gaan brengen. Dus dat is wel echt wel, verzin het maar. Straaljagers die worden omgebouwd tot vliegtuigen die water gaan sproeien over het land. Dat beeld rechts, dat is natuurlijk deze profetie, dat staat voor het VN-gebouw in New York. Ja. Dus dat is dan misschien wel weer een beetje dubieus, maar dit gaat er gebeuren. Ik wilde nog heel even vers 4, want ik vond het wel mooi. Dat spreekt heel erg over ontspanning en ontmoetingen, als dit dan allemaal gebeurt. Maar ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heer van de legermachten heeft het gesproken. Corian die had de Lofet onder de vijgenboompje gebouwd, hè, afgelopen week. Toen moest ik ook wel heel erg aan deze tekst denken. Gaan we straks, zitten we lekker onder onze wijnstok, onder de vijgenboom. Misschien wordt het wel een hele agrarische maatschappij en zijn we allemaal op het land bezig met omgebouwde tanks en 1 Koningen 4. En Juda en Israël woonden onbezorgd. Ieder onder zijn wijnstok en ieder onder zijn vijgenboom. De tijd van Salomo. Salomo is echt de voorafschaduwing van Yeshua. Op die dag spreekt de Heer van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Het is heel bijbels als je deze al in je tuin hebt staan. Oké, wat betekent het voor ons tot afsluiting? Nou, dat niet alleen Israël zal opgaan naar Jeruzalem, maar dat wij ook zullen opgaan. Ja. Ja. Ja, en dat is heel erg die one new man gedachte. Hè? Dat het zowel Jood als niet-Jood samen zullen optrekken. Er zijn ontzettend veel profetieën ook dat Juda en Efraïm zullen optrekken. Samen met hun vrienden. Nou, dat gaat hierover. Dat gaat over deze tijd. Wat betekent het nog meer voor ons? Nou, de Torah zal straks uitgaan uit Sion. We hebben ontdekt, de Messiaanse beweging, dat de Torah eigenlijk nog steeds van toepassing is. Dus laten we die maar gewoon lekker blijven praktiseren. Want dat worden gewoon de leefregels in Gods koninkrijk. Net zoals je in elk koninkrijk gewoon leefregels, instructies en wetten hebt. De Torah zal straks diezelfde functie hebben. En laten we dan als Messiaanse beweging die nieuwe leefregels, ze zijn natuurlijk niet nieuw, de feesten, de Sabbat, maar laten we die gewoon voorleven aan de ander. Zodat iedereen er alvast aan kan wennen. Toch? Want straks gaan we het allemaal doen. Want het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt Yahweh. Zacharië 14. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, Yahweh van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Amen.